is dus de laatste ochtend met elkaar. En ik heb daardoor een klein onderwerp gekozen. Hoewel, een klein onderwerp. Het is best wel een groot onderwerp. Maar van het onderwerp willen we maar een klein gedeelte behandelen. Ik wil het van u, met u vanmorgen hebben over bidden. Maar dan in het bijzonder over, niet zozeer over bidden, maar over onbeantwoorde gebeden. Onbeantwoorde gebeden. En daarvoor willen we eerst iets lezen uit Johannes hoofdstuk 14. Johannes 14. Waar de Heer Jezus vanaf vers 9 het volgende zegt. Johannes 14 vanaf vers 9. Jezus zeide tot hem: ben ik zo lang bij u, Filippus, en kent gij mij niet? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hoe zegt gij dan, toon ons de Vader? Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, zeg ik uit mijzelf niet, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is, of anders, gelooft om de werken zelf. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want ik ga tot de Vader. En wat gij ook vraagt in mijn naam, ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Indien gij mij iets vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Ja, het onderwerp van onbeantwoorde gebeden. Ja, als je dan dit gedeelte zo leest, dan zijn er eigenlijk met dit gedeelte nogal wat moeilijkheden. Wat praktische moeilijkheden. En het is eigenlijk moeilijk om uit te maken waar we misschien beginnen moeten. Maar helemaal als je dus vers 13 en 14 leest. En wat gij ook vraagt in mijn naam, ik zal het doen. En ook vers 14. Indien gij mij iets vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Ja, dan houd je dat best wel in een greep. En als we dan maar bij onszelf beginnen. Dan, als we eerlijk zijn, dan kennen wij allemaal wel in ons leven onbeantwoorde gebeden. Zaken waar we om hebben gebeden, oprecht hebben gebeden, zaken misschien zelfs waar we om hebben gesmeekt, maar die we niet hebben ontvangen. Allemaal kennen we ook wel gebeden wat eigenlijk voorbeden zijn voor anderen. Anderen waar ons hart vol van is en was, en waar we voor gebeden hebben of de situatie in hun leven mocht veranderen. En toch, ondanks dat we zo oprecht hebben gebeden, is er schijnbaar niets veranderd. In het begin denken we dat misschien de vorm van ons gebed niet helemaal juist is. En ook als we dan boekjes kopen, en die zijn er heel veel over het bidden. Als je ook naar de boekwinkel gaat, de evangelische boekwinkel, dan kan je daar ook heel wat boekjes vinden met de titel gebed, het gebed. Of een titel van bidden, bidden en ontvangen. En daarin, als je dan gaat lezen, dan word je onder andere geleerd dat je wel moet letten op de vorm van je gebed. En dat de vorm van je gebed correct moet zijn. Dan word je geleerd dat je in de naam van de Heer Jezus moet bidden. Zoals ook de Heer Jezus hier met nadruk zegt in vers 13. Wat gij ook vraagt in mijn naam, ik zal het doen. En vers 14. Indien gij me iets vraagt, in mijn naam, ik zal het doen. En het wordt dan ook zo onderstreept. En als je dan ook gaat bidden zo in de naam van de Heer Jezus, dan verwacht je misschien dat dan de gebeden beantwoord zullen worden. Maar als we eerlijk zijn, dan blijkt ook in de praktijk dat er nog talloze voorbeden en gebeden zijn die dan in ons leven onbeantwoord blijven. En misschien denken we, ach, dit is maar één gedeelte in de schrift. waar we dit van de Heer Jezus horen. Misschien is het iets wat de Heer Jezus, waar hij zich in vergist heeft of zo. Nou, dat is niet zo. Want er zijn nog veel meer gedeelten die in de Bijbel hetzelfde zeggen. Ga maar eens naar Matteüs 21. Matteüs hoofdstuk 21. En wel vers 22. Matteüs 21 vers 22. Waar de Heer Jezus zegt. En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen. En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen. En ook zo'n tekst komt u ongetwijfeld in die boekjes over het bidden tegen. En men vraagt zich dan bij deze tekst af, en als we zo deze tekst ook zelf lezen, vragen we ons misschien af, wat voor geloof vraagt de Heere Jezus nu van ons? Vraagt de Heere Jezus hier geloof in hem? Geloof in hem als heiland? Geloof in hem als de verlosser? En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen. Of vraagt hij hier niet geloof in hem, maar vraagt hij hier geloof dat hij kan doen wat wij vragen? Is dat dan misschien dat hij vraagt? Geloof dat hij kan doen wat wij vragen. En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen. Of is het misschien nog anders, dat hij geloof vraagt, dat hij zal doen wat wij vragen, als wij geloven dat hij het zal geven. En vaak gaan die boekjes, gaan zo ver, die zeggen ja, je moet niet alleen in hem geloven, en je moet niet alleen geloven dat hij het kan doen, maar je moet ook, moet je geloof hebben dat hij het zal doen. Want pas als je gelooft dat hij het zal doen, ja, dan zal hij het pas geven. Maar is dat dan de reden van onbeantwoorde gebeden? Sommigen zeggen ja. En ook heel veel in die boekjes wordt ook heel veel onderstreept dat dat de reden is. Pas als je gaat geloven, niet alleen dat de Heer Jezus het kan doen, maar ook dat hij het zal doen, zal hij het je geven. Maar is dat waar? Want laten we wel zijn, ook al strek je geloof zo ver uit dat je ook gelooft dat de Heer Jezus niet alleen het kan geven, maar het ook zelfs zal geven, is het nog maar de vraag of de Heer je gebed zal beantwoorden. En in de praktijk blijkt het ook zo, dat er dan toch nog gebeden onbeantwoord blijven. Maar we hoeven niet alleen te kijken naar Johannes 14 en Matteüs 21, we zouden ook kunnen gaan naar de eerste Johannesbrief. 1 Johannes 3. 1 Johannes 3. De eerste brief van Johannes, hoofdstuk 3. Vers 21 en 22. Waar Johannes schrijft: geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God. En ontvangen wij van hem al wat wij bidden, daar we zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht. Ja, sommigen concluderen hieruit, uit dit vers, dat de reden dat onze gebeden niet worden ingewilligd, dat ons verzoek niet wordt ingewilligd, is misschien dat wij de Heer niet behagen in ons leven. Dat wij zijn geboden moeten bewaren, want er staat het toch bij, hè? Vers 22, en ontvangen wij van hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren. En doen wat wel gevallig is voor zijn aangezicht. En ook in die boekjes wordt dan onderstreept, als je niet doet in je leven, in de praktijk van je leven, Wat God welgevallig is en je behaagt God niet voor zijn aangezicht en je bewaart zijn geboden niet, ja, dat is dan de reden dat niet hetgeen wat je bidt, dat je dat dan niet ontvangt. Het lijkt een hele logische conclusie. En men onderstreept dan dat vanwege de ongehoorzaamheid in ons dagelijks leven zoveel van onze gebeden onbeantwoord blijven. Ja, onze wandel is dan misschien niet altijd waardig. En we zijn God misschien niet altijd gehoorzaam. En we zijn God niet altijd voor zijn aangezicht welgevallig. Maar is dat nou waar voor alle gelovigen die ja, dit kennen van gebeden, die oprecht gebeden zijn, ook voor anderen, en dat ze onbeantwoord zijn gebleven? Ik denk het niet. Een stukje verder nog, in dezelfde brief, 1 Johannes, daar vinden we in hoofdstuk 5 nog een uitspraak die Johannes doet. 1 Johannes 5, vers 14. En dan komt hij weer op die vrijmoedigheid. Spreekt hij daarvan, weer over die vrijmoedigheid. 1 Johannes 5, vers 14. En dit is de vrijmoedigheid die wij tegenover hem hebben. Dat hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort. En indien wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij dat wij de beden verkregen hebben die wij van hem hebben gebeden. Jongen. Ja, ook weer concluderen dan weer sommigen in die boekjes dat ofschoon je misschien iets in je leven vraagt in de naam van de Heer Jezus, en dat je het qua vorm correct hebt gebeden, je het ook wel degelijk moet bidden naar Gods wil. Want ja, je kan wel iets bidden in de naam van de Heer Jezus, en het kan wel zo zijn dat je naar zijn geboden wandelt, en dat je God wel gevallig bent, en dat je God behaagt enzovoort, maar als je iets bidt wat niet is naar zijn wil, ja, dan concludeert men, dat is dan de reden dat je het niet ontvangt. Maar kan dit waar zijn, dat dat de reden is voor al onze onbeantwoorde gebeden? Want er zijn ook in ons gebedsleven talloze gebeden, wat voorbeden betreffen, voor anderen, geen eens voor onszelf. En dat we wat we voor de ander vragen, ook in het geestelijk opzicht, alleen maar goede dingen zijn. Dat we alleen maar bidden voor dat de Heer anderen zal helpen in hun nood, of in hun moeilijkheden, of eenvoudig dat ze de Heiland mogen leren kennen. Zijn dat dan voorbeden die niet zijn naar Gods wil? Natuurlijk zijn dat voorbeden naar Gods wil. Zou het dan zijn dat wij meer medemenselijk zijn dan God zelf? Natuurlijk niet. Ja. Dat kan dus eigenlijk allemaal toch, ondanks dat het woord wordt aangewezen als mogelijke oorzaken van onze onbeantwoorde gebeden, geloof ik niet dat dit allemaal de reden kan zijn van dat in ons leven niet al onze beden en voorbeden beantwoord worden. Ja, wat we altijd moeten doen in de Bijbel, is dat we de Bijbel met onderscheid lezen. En dat we ook altijd aan de Bijbel vragen, en aan elk tekstgedeelte vragen, aan wie is dit gericht? Waar is dit gezegd? Wanneer is dit geldig? Wat is precies gezegd? Met nadruk Miles Coverdale, en ik heb op de internetsite heb ik regels voor Bijbelstudie gegeven, waarbij ik wees op deze Engelsman die de eerste Engelse vertaling het daglicht heeft doen zien van de Bijbel. En Miles Coverdale die schreef is een voorwoord van de eerste vertaling in het Engels van de Bijbel, van dat de lezer goed moet opletten van wanneer iets geschreven is, wat er exact geschreven is, aan wie het geschreven is, exact de context moet lezen, de voor en de na. Want als je dat niet doet, dan zou de Bijbel vele tegenstrijdigheden bevatten. En dat niet alleen, dan neem je ook teksten voor jezelf, waarbij het de vraag is of je die teksten wel zomaar voor jezelf zou mogen nemen. En hij zegt, let op die woordjes. Wie, wat, waar, hoe, wanneer. Stel die steeds aan elke tekst. En dat zullen we hier ook doen. Wie? Laten we eens teruggaan naar Johannes 14, waar we begonnen. En is de vraag stellen van wie? Nou, als je teruggaat naar Johannes 14... en je stelt de vraag wie en waar speelt zich dit af, dan ontdek je dat vraag, dat vers 13, wat gij ook vraagt in mijn naam, ik zal het doen. En het vers 14, indien gij me iets vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Als je aan die teksten vraagt, aan wie is dit beloofd? Aan wie doet de Heer deze belofte? Dan zie je hier dat deze gegeven wordt aan de 12 discipelen. Want hiermee is de Heer Jezus in gesprek. Je valt zelfs hier in Johannes 14 in een heel groot gedeelte, wat zelfs loopt van Johannes 13 helemaal tot en met Johannes 16, een aantal hoofdstukken lang, dat de Heer Jezus is in de opperzaal. En het begint in Johannes 13 dat ze samenkomen in de opperzaal, in die bovenzaal, en dat je je bevindt in de nacht voordat de Heer Jezus naar Gethsemane ging, daar bad en daarna gearresteerd werd, gevangen genomen werd. En voordat dat geschiedde in de nacht, is hij hier 's avonds bijeen. En wat doet hij als ze dan in die opperzaal komen? Dan zie je in hoofdstuk 13 dat eerst de Heer Jezus de voeten wast van de discipelen. Daarna in hoofdstuk 13 zie je dat de Heer Jezus Judas waarschuwt en dat Judas dan die maaltijd die daar aangericht is, wat eigenlijk de Pascha maaltijd is, maar Johannes zwijgt er gewoon over, over dat hele Pascha. Een aantal hoofdstukken lang, hoofdstuk 13, 14, 15 en 16, zitten ze hier dus eigenlijk aan de Pascha maaltijd. Maar Johannes geeft daar geen enkele aandacht aan, hij geeft aan andere zaken aandacht, ook onder andere aan Judas die daar aan tafel zit. En die geeft hij ook een stuk brood. Hè? En wijst daarmee eigenlijk degene aan die hem verraden zou. En daarna zie je dat Judas de opperzaal verlaat. Daarna zie je dat hij deze hoofdstuk 13 Petrus waarschuwt. Dat Petrus hem driemaal zal verloochenen. En dan kom je aan in hoofdstuk 14, ons gedeelte, wat we hebben gelezen. Waar de Heere Jezus spreekt in feite over zijn afscheid. Hij neemt afscheid. Hij waarschuwt ook zijn discipelen dat hij heen zal gaan. En de discipelen die begrijpen dat niet helemaal. En dan ontstaat er een gesprek. Zo is hij in gesprek met Thomas. Hè? En vers 4. En waar ik heen ga, daarheen weet gij de weg. Thomas zeide tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat. Hoe weten wij dan de weg? Zo is hij in gesprek. Met wie? Met zijn discipelen. Alleen zijn discipelen zijn hier vergaderd. Thomas is in gesprek mee. Daarna zie je het gesprek wenden nadat hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij mij kent, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben van nu aan. Kent gij hem en hebt gij hem gekend? Dan stelt Filippus de vraag in vers 8. Filippus zei tot hem, Heere, toon ons de Vader en dat is ons genoeg. En dan krijg je dat hele stuk wat we gelezen hebben van vers 9 tot en met vers 14, waarin de Heer Jezus Filippus antwoordt: Jezus zei tot hem, ben ik zo lang bij u, Filippus, en kent gij mij niet? Hij is dus in gesprek met zijn discipelen. Dus de Heer Jezus, als je gaat vragen aan wie belooft de Heer Jezus van vers 13. Wat gij ook vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Dat belooft hij niet aan u en aan mij. Aan wie belooft hij het? Hij belooft het aan die discipelen. Hij belooft het hier aan 12 stuks. En dat moeten we goed in ogenschouw nemen. Aan degenen hier die hier vergaderd zijn in de opperzaal. Datzelfde zie je ook in Matteüs 21. Matteüs 21. Waar we lazen in vers 22. En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen. Want ik lees in vers 20, wie zijn hier bij hem, aan wie richt hij vers 22? Nou, het is nadat hij die vijgenboom vervloekt heeft, en in vers 20 zie je ook wie bij hem zijn. En toen de discipelen dat zagen, verwonderden zij zich en zeiden, hoe is de vijgenboom zo terstond verdord? En als een direct gevolg, als de discipelen zo deze vraag stellen over die vijgenboom en zich daarover verwonderen, dat die zomaar is verdord, zegt de Heer Jezus, en al wat gij in het gebed geloven vragen zult, zult gij ontvangen. En als je het helemaal leest, staat er in vers 21, maar Jezus antwoordde en zei tot hen, voorwaar, ik zeg u, indien gij geloof hebt en niet twijfelt, zult gij niet alleen doen wat met de vijgenboom is gebeurd, maar zelfs indien gij tot deze berg zegt, hef u op en werp u in zee, het zal geschieden. En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen. Aha. Maar als we maar even blijven bij de vraag aan wie wordt dit gericht, dan zie je hier weer, het zijn de 12, de discipelen. Toch zou het niet correct zijn te beweren dat deze belofte alleen maar gegeven is aan de 12, want we hebben de eerste Johannesbrief gelezen en uit hetgeen Johannes in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 5 opmerkt, kan je zien dat ook anderen die beloften in die tijd deelden. Daarom moeten we wel wat dieper graven. Daarom is het ook belangrijk om ons eens af te vragen, wanneer is die belofte van de Heer Jezus gegeven en door de Heer Jezus gegeven? En ook, voor welke tijd is die gegeven? Nou, die eerste vraag, wanneer is die belofte gegeven, is eenvoudig te beantwoorden, want de belofte is gegeven door de heiland in de nacht toen hij gevangen genomen werd. Het was de vooravond van zijn kruisiging. Toen heeft de Heer Jezus die belofte aan de 12 gegeven, die later blijkbaar ook van toepassing waren op een grotere groep aan wie Johannes schrijft. De tweede vraag, voor welke tijd is die gegeven? Ja, dat is niet zo eenvoudig te beantwoorden. Het is wel duidelijk dat deze belofte niet voor deze tijd geldt. Niet voor de tijd van vandaag. Daarvoor zijn er te veel echte, oprechte christenen die doen wat de Heer welgevallig is, die de Heer behagen, die ook iets bidden naar zijn wil, die ook het vragen in zijn naam en ook dingen vragen, geneest voor zichzelf, maar voor anderen. Ja, en toch dat er gebeden zijn die niet beantwoord worden. Waarschijnlijk zou het antwoord kunnen zijn, is dat dan bedoeld voor de eerste jaren nadat de Heer Jezus gekruisigd, opgestaan en ten hemel gevaren is, dus in de handelingen. Maar ook deze zienswijze strookt zo 1, 2, 3 niet, want als ik bijvoorbeeld lees Handelingen hoofdstuk 12, dan sta ik voor een probleem, als ik dat beweer. Handelingen 12. Dan lezen we vers 1 en 2 over Jacobus, een van de zonen van Zebedeus. Handelingen 12 vers 1. En omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hun kwaad te doen. En hij liet Jacobus, de broeder van Johannes, ter dood brengen met het zwaard. Ja, hier lezen we dat koning Herodes, die gemeente die in Jeruzalem was gevormd, en waar Jacobus en Johannes als steunpilaren ook golden, de twee zonen van Zebedeus, dat Herodes niet alleen Jacobus gevangen nam, maar ook anderen, en in ieder geval wordt hier vermeld dat hij Jacobus liet vermoorden, liet onthoofden. Ja, dat zet ons toch wel voor een probleem. Want laten we eens die vraag eens stellen en ons verplaatsen in die tijd. De belofte is door de Heere Jezus ons gegeven. Wat u ook vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Wat dan niemand voor Jacobus, denkt u? Ja, natuurlijk wel. Heeft Petrus niet voor Jacobus gebeden? Heeft Johannes, zijn broer, dan niet voor zijn eigen broer gebeden? Geloofde zij dan niet dat God hem kon vrijlaten uit de gevangenis? Geloofde zij dan niet, toen ze baden, dat God hem niet kon redden? Was dan niemand van allen die in die gemeente van Jeruzalem waren en daarvoor gebeden hebben, was dan niemand waardig genoeg, zodat God zijn gebed kon beantwoorden? Was dan niemand zo gehoorzaam in het geloof, dat God zei van, ik zal dit doen? Was het dan misschien niet een gebed naar Gods wil om Jacobus te beantwoorden? Ja, er komt nog bij dat dit allemaal staat in tegenstelling met hetgeen wat Petrus kort daarna zelf overkwam in hetzelfde hoofdstuk. Daarom staat er ook boven bij mij, door de vertalers, de dood van Jacobus, de bevrijding van Petrus. Want in dezezelfde situatie kwam ook Petrus. Want enige dagen nadat Jacobus was onthoofd, zien we dat hetzelfde ook Petrus overkomt. Ook hij wordt gevangen gezet door heer Herodes, want ik lees in vers 3. En toen hij, dat is Herodes, en toen Herodes zag dat dit de Joden wel gevallig was, ging hij voort en nam ook Petrus in hechtenis. Ook Petrus werd gearresteerd, gevangen genomen. En ofschoon ook de gelovigen voor een baden, dat lees je in vers 5, Petrus dan werd in de gevangenis in bewaring gehouden, maar door de gemeente werd voortdurend tot God voor hem gebeden. Dat hadden ze ook voor Jacobus gedaan. Dat deden ze nu ook voor Petrus. Voortdurend werd voor Petrus gebeden. En ik denk dat het geloof van al die mensen zeker op de proef is gesteld. Want wat moet je denken? Jacobus is kort geleden ook gevangen genomen. Die is met het zwaard gedood. Wat zal nu Petrus overkomen? En het was voor hen heel moeilijk om te geloven dat God hem vrij zou laten. Ja, ze hebben er wel voor gebeden, maar ik denk naar de mens gesproken dat ze ernstig hebben getwijfeld eraan of God hun gebed zou verhoren, dat Petrus uit de gevangenis door God zou worden vrijgelaten. En we weten het ook, hoe moeilijk het was te geloven dat Petrus zou worden vrijgelaten. Want toen Petrus werd vrijgelaten in het hoofdstuk, en hij aanbelde aan de deur van de gemeente, en Rode opendeed, wat dacht Rode, hé, daar staat Petrus, ons gebed is verhoord. Nee, helemaal niet. Hè? En als ze dan even later het bij haar doordringt dat het Petrus is, en ze naar binnen gaat, en Petrus voor de deur laat staan per ongeluk, omdat ze vol van blijdschap is, en ze verkondigt aan die gemeente in, die binnenshuis is, die binnenskamers is, van Petrus staat voor de deur, Petrus is vrijgelaten, wat zegt dan iedereen? Onze gebeden zijn verhoord. Wel nee, ze zeggen, joh, je moet het mis hebben. Het is vast een engel, zeggen ze, nog zelfs. Maar ze geloven niet dat God hun gebeden heeft verhoord, terwijl ze voortdurend voor Petrus in gebed waren. Want lees maar vers 15 en 16. Als dan, of laten we maar vers 13, vers 12 lezen, dan zie je nog steeds als ze aan het bidden zijn. En na een ogenblik van overleg ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, genaamd Marcus, waar velen vergaderd waren in gebed. En toen hij aan de deur van het voorportaal klopte, kwam een slavin, met name Rode, voor om te horen wat er was. En toen zij de stem van Petrus herkende, deed zij van blijdschap het voorportaal niet open, maar liep naar binnen om mede te delen dat Petrus voor het portaal stond. En zij zeide tot haar, gij spreekt wartaal. Doch zij bleef volhouden dat het zo was. En zij zeiden, het is een engel. Maar Petrus bleef kloppen, en toen ze opengedaan hadden, zagen zij hem en waren verbijsterd. En hij wenkte met zijn hand dat zij zwijgen moesten, en verhaalde hun hoe de Heere hem uit de gevangenis had geleid, en zeide, bericht dit aan Jacobus en de broeders, en hij vertrok en reisde naar een andere plaats. Ja. Wonderbaarlijk toch? Het was dus moeilijk voor ze om te geloven dat Petrus vrijgelaten was. Dus of dit nou allemaal zulke geweldige gebeden waren die men daar opzond. Het waren denk ik beden, net zoals onze gebeden vaak, met heel wat een twijfel in zich. Gewoon heel menselijk. Ja. En toch, dit gebed werd beantwoord en het gebed voor Jacobus niet. Hoe zit het dan met de vraag van onbeantwoorde gebeden? Ja, als wij een studie maken van heel het Bijbelboek Handelingen en ook van de brieven die tijdens de handelingen geschreven zijn, dan leidt ons dat tot de conclusie dat de 12, de discipelen en ook de gelovigen in die bedeling niet ontvingen waar ze om vroegen. Vaak helemaal niet ontvingen waar ze om vroegen. Daarom geven ook sommige uitleggers, zeggen ze, geven ze een suggestie dat dit ook eigenlijk een belofte is die nog helemaal niet vervuld is en dat die vervulling nog in de toekomst ligt. Dat dit pas vervuld zal worden in het millennium, in het duizendjarige vrederijk, als Christus wedergekomen is. Dat dan pas de Heer zal geven wat je hem ook vraagt. Toch geloof ik dat dat een oplossing is die te ver wordt gezocht. Ik denk dat dat ook iets is van het probleem wat we hier, waar we hier tegenaan lopen, voor ons uitschuiven is. En ik denk dat we dieper moeten kijken om een antwoord te vinden wat hier exact aan de hand is. Laten we eens kijken naar wat. Waar gaat het hier nou eigenlijk om? Wat betreft het hier? Want misschien is het wel zo dat wij dingen verkeerd lezen. Dat wij dingen verkeerd lezen en daardoor een hele verkeerde opvatting hebben van wat de Heer hier bedoelt. Misschien heeft de Heer iets hier heel anders bedoeld dan wij denken, dan wij erin lezen. En dat is vaak zo in de Bijbel. Daar moet je mee oppassen. Daarom laten we nog eens teruggaan naar Johannes 14 en nogmaals exact eens kijken wat het hier exact is wat de Heer Jezus zegt. En er vragen hier een aantal zaken, vragen hier ons om een verklaring in vers 13 en 14. Johannes 14, vers 13. En wat gij ook vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Allereerst kan je een streep zetten over wat. Wat gij ook vraagt. Dat woordje wat. Wat gij ook vraagt, komt terug in vers 14. Waar staat, indien gij mij iets vraagt in mijn naam. Iets. Ik zal het doen. Je kan je dus afvragen, wat is dat wat? En wat is dat iets? Precies. En verder onderstreept de Heer Jezus ook nog twee zaken hier in deze verse. Dat is de woorden in mijn naam. In beide teksten onderstreept hij dat. Wat gij ook vraagt, in mijn naam, ik zal het doen. Indien gij mij iets vraagt, in mijn naam, ik zal het doen. Dus laten we eens kijken naar de woordjes wat, iets, en ook naar de betekenis van in mijn naam. Laten we eerst maar eens kijken naar wat en iets. Ja, er is een hele groep woorden die we allemaal wel kennen, die eigenlijk alles lijken te omvatten. Wat gij ook vraagt. Indien gij mij iets vraagt. We herkennen een hele groep woorden. Zo ken je ook het woord allen. Zo heb je ook het woord allemaal. Zo kennen we ook het woord iedereen. En al die woorden die omvatten eigenlijk altijd alles. Echter in de praktijk, ondanks dat die woorden uit zichzelf alles omvatten, in de praktijk, als wij het gebruiken, door zo'n context, betekent het niet echt allemaal, bijvoorbeeld, en iedereen. Bijvoorbeeld, ik weet nog wel, 's morgens dan ging ik vroeger zelf naar de samenkomst, aan de kleine kinderen, en dan was het altijd, voordat je dan wegging, was het toch nog wel haasten, dat ze allemaal de kleren aan hadden, allemaal gegeten hadden, allemaal reisvaardig waren. En dan riep ik bijvoorbeeld, is iedereen klaar? En wat bedoelde ik dan, is iedereen klaar? Dan bedoelde ik niet, is iedereen op heel deze aardbol klaar? Nee, dan bedoelde ik, zijn mijn kinderen en mijn vrouw, zijn wij met elkaar, zijn we klaar om weg te gaan? Hè? Of als moeder het eten klaar heeft, hè, dan roept ze misschien in het huis rond, eten, komt iedereen aan tafel? Ja, dat wil niet zeggen dat alle buren ook gelijk uitgenodigd zijn met het woordje iedereen. Maar iedereen aan tafel is iedereen in dat huis die tot het huisgezin behoort. En omdat dat zo is, mag je ook wel afvragen, is dat wat gij ook vraagt. Indien mij gij iets vraagt, is dat nou niet beperkt hier in dit gedeelte? Moet je niet goed kijken naar de context? Moet je niet voorzichtig zijn om alleen maar vers 13 en vers 14 helemaal geïsoleerd te lezen en dan er allerlei conclusies aan te verbinden, waardoor je eigenlijk het te veel los van de context gaat nemen. Nou, dat is wel belangrijk, want als je hier naar de context kijkt wat de Heer bedoelt met het woordje wat en ook met het woordje iets, dan heeft het hier te maken met de werken die hij deed. Nog specifieker, de wonderen die hij hier deed. Want laten we nog eens lezen. Waar gaat het hier om? Het ging hier erom dat Filippus zegt, Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. En dan gaat de Heere Jezus die vraag beantwoorden. Dan moet je goed in oogschouwen, de vraag van Filippus. En hij zegt, vers 9, lees mee. Ben ik zo lang bij u, Filippus, en kent gij mij niet? En dan gaat hij ineens een vergelijking maken. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij dan, toon ons de Vader? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dus de Vader en de Zoon zijn één. Zegt hij vers 10. Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? En dan schrijft hij, gaat hij het over de woorden hebben. De woorden die ik tot u spreek, spreek ik uit mijzelf niet. Maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werken. Hij heeft het over de woorden die hij spreekt. Die spreekt hij zelf niet, maar het is de Vader die hem die woorden geeft. En wat voor woorden zijn dat? Het zijn woorden die werken verrichten. De woorden die ik tot u spreek, zeg ik uit mijzelf niet, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werken. De Vader die doet zijn werken door de Zoon. En het gaat gepaard met woorden. Hoe is het in de praktijk? Tegen de lammen in feite zeggen, sta op en wandel. Tegen de blinden, uw ogen zijn geopend. Enzovoort. En dan zegt hij nog, vers 11, geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. Of anders, geloof om de werken zelf. Kijk dan naar die werken zelf, die werken die ik verricht heb. In de praktijk, die wonderen. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, de werken die ik doe, het gaat hier over de werken die hij gedaan heeft, de wonderen, de werken die ik doe, zal hij ook doen, ja, en nog meer, en grotere nog dan deze. Want ik ga tot de Vader. En wat gij ook vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Datzelfde wonder wat ik gedaan heb en eigenlijk wat de Vader door mij heen deed en die woorden die hij tot door mij heen sprak, dat zal met jou hetzelfde geschieden. En dat gaf hij aan zijn discipelen. Dat is dat wat? Dat is dat iets? Dat mag je niet los trekken uit de context. Het staat hier in het onmiddellijk gevolg van het doen van Gods werken, van wonderen, van genezingen, van krachten doen. Zo is dat ook in Matteüs 21. Want gaan we weer terug naar Matteüs 21. Dan heeft het hier te maken met het teken wat de Heer Jezus geeft van het verdorren van die vijgenboom. Hij vervloekt die vijgenboom, wat een type is van het volk Israël, waar hij laat zien dat er geen vrucht aan die vijgenboom komt, alleen maar bladeren. Lees maar mee vanaf vers 18. Desmorgens vroeg bij zijn terugkeer naar de stad werd hij hongerig. En daar hij een vijgenboom aan de weg zag staan, ging hij erheen. Doch hij vond niets daaraan, dan alleen bladeren. Zo vond de Heer Jezus ook geen geloof aan de vijgenboom Israëls. Hij vond alleen maar bladeren, geen vruchten. En hij zeide tot hem, tot die boom, nooit groeien aan u enige vrucht meer in eeuwigheid. En terstond verdorde de vijgenboom. En dat verdorren van de vijgenboom, dat wonder, plotsklaps, nou, dat verbaasde de discipelen. En er stond voor de vijgenboom. En toen de discipelen dat zagen, verwonderden zij zich en zeiden, hoe is de vijgenboom zo terstond verdord? En dan krijg je het. Maar Jezus antwoordde en zei tot hen, voorwaar ik zeg u, indien gij geloof hebt en niet twijfelt, zult gij niet alleen doen wat met de vijgenboom is gebeurd, de zomer een boom als een teken laten verdorren, maar zelfs indien gij tot deze berg zegt, hef u op, werp u in de zee, het zal geschieden. En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen. Dat zijn wonderen verrichten, krachten verrichten, opzienbarende zaken, waar mensen, zoals de discipelen hier, zich over verwonderen, zoals het verdorren hier van de vijgenboom. Daar gaat het hier over in Johannes 14. Daar gaat het over in Matteüs 21. En het is belangrijk dat het hier dus over de werken Gods gaat. Het doen van krachten, wonderen en tekenen. Wat er nog bij komt is dat die Jezus zo de nadruk erop legt in vers 13 en 14... dat ze het moesten doen in zijn naam. En wat gij ook vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Indien gij mij iets vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Ze moesten het doen in zijn naam. Waarom in zijn naam? Ja, mensen die krijgen soms voorgeschoteld dat als je maar een gebed doet en als je daar maar achter aan het gebed zegt, ik bid dit in de naam van de Heer Jezus, dat je het dan in de naam van de Heer Jezus hebt gesproken, en dat de Heer Jezus het daarom, dat God het daarom wel zal doen. Net alsof het een soort toverspreuk is bijna, en dat je daarmee als ware God zou kunnen dwingen, dat hetgeen wat je hebt gevraagd, dat hij het dan maar zal doen. Ja. Zo bedoelde de Heere Jezus het hier helemaal niet. Wat is dat hier in zijn naam? Het vragen van deze discipelen voor tekenen, wonderen en krachten in zijn naam. Waar gaat het hier om? Nou, Jezus hier die benadrukt zo de eenheid die hij als de zoon had met de Vader. Ze vroegen, toon ons de Vader, het is ons genoeg. En hij antwoordt, Filippus, ben ik al zo lang bij u en kent gij mij niet? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En als je dat niet genoeg is, zegt hij, gelooft om de werken zelf. Want je hebt toch gezien die werken, dat ik die niet werk, maar dat de Vader die werkt. De Vader en ik zijn één. De Vader is in mij en ik ben in de Vader. Daarom zegt hij ook, zodat die woorden die hij spreekt, vers 10, de woorden die ik tot u spreek, zeg ik uit mijzelf niet, maar de Vader die in mij blijft. Zo moet ook de discipel die een wonder vraagt, zoals Petrus ook later doet in de handelingen, zoals Paulus ook later doet in de handelingen, al die wonderen en die werken die opgeschreven zijn in de handelingen, als ze dat vragen, als zij dat doen, dan spreken zij als ware de woorden, net als de Heer Jezus deed, niet woorden uit hunzelf, maar was het God de Vader die door hen heen sprak en het wonder verrichtte. En is de Vader altijd die zijn werken doet. En is nooit, was het de discipel of de Heer Jezus die werken deed. De Heer Jezus zegt, ik kan uit mijzelf niets. En ze ook de discipelen moesten beseffen dat ze uit zichzelf niets konden. Maar dat het voor nodig was dat dezelfde eenheid die de Vader en de Zoon kenden, dat diezelfde discipelen ook zo diezelfde eenheid met de Heer Jezus ondergingen en ook kenden. Ze moesten het vragen in zijn naam, iets vragen in Christus naam is dan vragen met de intentie dat je iets vraagt zoals de Heer Jezus, alsof de Heer Jezus in jou plaatst hetzelfde zou bidden, hetzelfde zou vragen. Ja. Het spreekt over dat er een eenheid is met Christus. Ja, zult u zeggen, maar hoe komt het dan dat dan bijvoorbeeld Jacobus in Handelingen 12 de dood vond, onthoofd werd? Terwijl Petrus enige dagen daarna, toen hij gevangen genomen werd, door een engel werd bevrijd. Nou, dat komt, en want misschien heeft u opgemerkt, dat zij in het huis van Marcus ook vergaderd waren. Daar in Handelingen 12. En ook Marcus, die schrijft iets bijzonders over Jacobus en over Johannes, over de zonen van Zebedeus, in Marcus 10. Want ik geloof dat deze hele gemeente wist dat Jacobus door Herodes vermoord zou worden. Waarom? Omdat de Heer Jezus dit gezegd had, geprofeteerd had. Namelijk in Marcus 10. Marcus 10 vers 38. Want wat gebeurt daar? Daar zie je dat Jacobus en Johannes, de twee zonen van Zebedeus, tot hem komen. Hun moeder is er ook nog bij. En wat vragen ze dan? Of ze mogen zitten aan de linker en aan de rechterkant van de Heer Jezus als hij komt in het koninkrijk. En er staat er in vers 38. Doch Jezus zeide tot hen: gij weet niet wat gij vraagt. Kunt gij de beker drinken die ik drink? En dat was een beker, waarvan de Heer Jezus vroeg: laat deze drinkbeker dan aan mij voorbij gaan. He? Of met de doop gedoopt worden waarmede ik gedoopt word? Welke doop is dat? Dat is geen waterdoop, maar dat is de doop aan het kruis. Dat is de doop dat hij gedoopt zou worden, met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word. Nee. Dopen is vereenzelvigd worden, één worden in de dood, of met de dood gedoopt worden waarmee ik gedoopt word. En wat zeggen ze? Ze weten eigenlijk niet wat ze vragen. En zij zeiden tot hem: wij kunnen het. En wat geeft die Jezus dan voor profetie over Jacobus en Johannes? Lees maar vers 35, dat zijn Jacobus en Johannes. En Jacobus en Johannes, de twee zonen van Zebedeus, kwamen tot hem en zeiden: meester, wij wilden wel dat gij ons deed wat wij u zullen vragen. Hij zeide tot hen: wat wilt gij dat ik u doen zal? Ze zeiden tot hem: geef ons dat wij de een aan uw rechterzijde en de andere aan uw linkerzijde mogen zitten in uw heerlijkheid. Doch Jezus zei tot hem: gij weet niet wat gij vraagt. Kunt gij de beker drinken die ik drink, of met de dood gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? Ze zeiden tot hem: wij kunnen het. Jezus zeide tot hem: de beker die ik drink, zult gij drinken. Welke beker dronk de Heer Jezus? Dat weten we wel. En met de doop waarmee ik gedoopt word, zult gij gedoopt worden. Maar het zitten aan mijn rechterzijde of linkerzijde staat niet aan mij te geven, maar het is voor hen voor wie het bereid is. Ja. Dus Jezus profeteert hier dat ze inderdaad dezelfde dood zullen sterven, hè, als die Jezus deed. Dat ze inderdaad ter dood gebracht zullen worden. En ik geloof dus dat Jacobus, toen hij gevangen genomen werd, dat de gemeente daar wel wist, dat uit deze profetie kon weten dat Jacobus het er niet levend zou van afbrengen. De profetie ging hier in vervulling. Weten dus, als we deze studie zo doen, komen er dus achter dat deze teksten over vraag wat gij maar wilt, hè, en ik zal het doen, dat het te maken heeft dus met wonderen en tekenen, het doen van krachten. En dat dit bijzonder aan de discipelen is gegeven. En dat dat ook zo was in de handelingentijd toen zij dit uitvoerden. En dat het niet alleen aan de discipelen gegeven was om wonderen, krachten en tekenen te doen, maar dat er aan meerdere mensen dat gegeven was te doen in die handelingentijd. En dat er ook die twee teksten uit de brief van Johannes opslaan. En dat we ervoor moeten oppassen al dit soort teksten uit hun verband te rukken en dan te laten slaan op al onze gebeden, ook die wij tegenwoordig doen. Ik denk als we dat doen, dan komen we geestelijk als ware, brengen we onszelf eigenlijk in de moeilijkheden. En denken we dat de Heer Jezus dingen in ons leven niet beantwoordt. Wij hebben niet de garantie dat de Heer Jezus onze gebeden zomaar zal beantwoorden. We hebben ook daar helemaal geen belofte toe. De enige weg die ons gewezen wordt, is dat wij onze vragen, onze verzoeken, onze smekingen, onze gebeden bij de Heer bekend mogen maken. En dat we daarna in geen ding bezorgd hoeven te zijn. Dat we mogen overgeven de zaken waar we mee worstelen aan de Heer Jezus. En het is fout in al die boekjes die over het gebed gaan in mijn mening. Om als antwoord te geven over onbeantwoorde gebeden. Alsof het zo zou zijn dat dat dan ligt aan onszelf. Dat wij iets bidden niet naar Gods wil. Of dat we niet genoeg gehoorzaam in ons leven zijn. Of dat we God niet welgevallig zouden zijn. Dan gaan we dit soort teksten, die over dat bidden in het bijzonder, in de tijd van de handelingen gaat, en in bijzondere relatie staat tot wonderen, krachten en tekenen, dan als ware verkeerd lezen en daar dingen inleggen. Wat zegt die lezer tegen ons, als ware door de apostel Paulus heen? En met die tekst wil ik graag eindigen in Filippenzen. Filippenzen 4. Waar die Jezus zegt: wees in geen ding bezorgd, maar laten wij alles u wensen, door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen en behoeden in Christus Jezus. Ja, dan wordt je hart en je gedachten behoed in Christus Jezus. Dan komt er een vrede Gods die alle verstand te boven gaat. Dan mag je eigenlijk weten dat er, als er een eenheid is, waar de Heer Jezus hier al over sprak, tussen de discipelen en hemzelf, dat diezelfde eenheid er ook mag zijn tussen ons en de Heiland. En dan mag je weten dat er in ieder geval geen gebed is die Hij niet heeft gehoord. Hij hoort al onze gebeden. En bij Hem zijn al onze wensen en al onze gebeden die we met smeking tot Hem richten, die zijn bij Hem veilig geborgen. En Hij zal daarmee doen, op zijn tijd, op zijn wijze, wat goed is. Want Hij zal er in feite vaak, net zoals wij iets bidden voor de ander, zal Hij ook voor die ander in feite alles trachten te doen, dat die ander zal worden geholpen. Daarom moeten we niet denken dat onze gebeden onbeantwoord blijven of onbeantwoord zijn. We mogen ervan uitgaan dat als wij zo één zijn met de Heer Jezus, zoals de Vader en de Zoon één was, ja, dan mogen we weten dat de Heer Jezus al onze wensen, al onze verlangens, onze hartsverlangens, met zich meeneemt en dat het daar veilig is opgeborgen. En als gevolg daarvan hoeven wij dan in geen ding bezorgd te zijn. Dan mogen we rustig worden, omdat het veilig is bij onze Heiland. Dan mag het ons hart verder bewaren, onze gedachten verder bewaren en behoeden. in Christus Jezus, dan mag die vrede Gods, inderdaad alle verstand erboven gaat, midden in problemen, midden in situaties die ogenschijnlijk niet veranderen, ja, dan mag het toch wezen dat je rustig wordt. En dat je die vrede Gods ervaart in je leven, die inderdaad alle verstand erboven gaat, ondanks dat je nog er middenin staat. Dan is het rustig. Want dan weet je, dan is de Heer Jezus ons nabij. Dan zijn wij één met Hem. En dat gaat alles te boven. Daarom, als we één worden met de Heer Jezus, ja, dan gaan we ook nadenken in ons gebed wat wij bidden zullen. Dan is het inderdaad zo dat wij dan gaan bidden automatisch naar zijn wil. Dat we dan gaan bidden in zijn naam. Dat we dan die eenheid smaken. En die eenheid, die gaat alle verstand te boven. Goed, we laten het hierbij. We hebben met elkaar zingen.